Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op de website. In deze aflevering praat ik met cardioloog en onderzoeker Remco Kuipers. Hij deed voor zijn promotie onderzoek bij de zogenoemde natuurvolkeren en hij schreef het boek De Boeken, het oerdieet en oergezond. Hoe kijkt hij naar de evolutie van de mens en hoe kunnen wij onszelf gezond houden in de moderne maatschappij? We gaan het hem vragen. Welkom Remco.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Misschien kun je je even voorstellen voor de luisteraars wie je bent en waar je werkt.
Ja, nou een klein stukje heb je al opgehelderd. Hè. Ik ben cardioloog. Ik ben opgeleid in het OVG in Amsterdam. Ik werk inmiddels in de Dijklanders. Dat zijn twee ziekenhuizen in Purmerend en in Hoorn. Als cardioloog. En wat doe ik verder? Ik heb inderdaad nog steeds een interesse voor onderzoek. En ik probeer dat er nog een beetje naast te doen. Dus eigenlijk op mijn parttime dag ben ik ook nog wel aan het werk.
Oké. En dan doe je dus onderzoek naar het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben?
Deels wel, ja.
Oké, leuk. Volgens mij is het iets van 10 jaar geleden dat ik bij jouw promotie was. Ja. Ik ben bij niet zoveel promoties geweest, maar die van jou wel toevallig in Groningen.
Helemaal niet toevallig.
Nee, dat was niet toevallig.
Hoor je.
Nee, ik kende jouw promotor en volgens mij was ik toen ook in Groningen. Dus het was heel leuk.
Ja.
En volgens de achterflap van je boek was ik dus echt bij een unieke gebeurtenis. Wat ik toen... Nou, ik vond het wel uniek, maar ik wist niet dat het zo uniek was. Jij was de eerste ter wereld die promoveerde op de evolutionaire geneeskunde.
Ja, het is natuurlijk ook echt niet was zeker niet een bestaand vak. Het was wel iets wat in zekere zin bestond. Hè. Er was in 1970 al eens een keer een boek geschreven. Why We Get Sick is een boek wat geschreven is. En ja, de discipline was nog niet echt ontwikkeld. En we hebben juist bedacht, en dat is natuurlijk ook een beetje waarom het op de achterkant van het boek stond. Dit moet wel een naam hebben. We moeten een soort startpunt hebben. Dat we evolutionaire geneeskunde als iets serieus gaan zien in Nederland.
Ja.
En dan ook een beetje met de hoop dat iemand anders zou roepen: ik ben de tweede, ik ben de derde. Want het moet wel wat meer naam krijgen.
Ja.
Moest.
En wat is het, evolutionaire geneeskunde?
Ja, evolutionaire geneeskunde. Het wordt ook wel darwinistische geneeskunde genoemd. Het is eigenlijk op een andere manier nadenken over ziekte dan op dit moment regulier gedaan wordt. De huidige geneeskunde, er is een boek geschreven, ik studeer geen medicijnen, maar geneeskunde. Of de titel is misschien andersom. Maar het gaat dus om de huidige geneeskunde. Het gaat helemaal niet om echt nadenken waarom iemand ziek is. En de huidige geneeskunde wordt heel technisch nagedacht over wat is het ziektebeeld. En hoe kan ik daar met een technisch foefje een verandering in aanbrengen. En een verandering is niet per se het oplossen van het probleem. En wij dachten, je moet eigenlijk een soort onderscheid maken in dat je nadenkt over hoe ga je technisch een probleem oplossen. Of hoe bedenk je waarom bestaat het probleem? En kun je misschien, terwijl je technisch aan het rommelen bent, ondertussen de root cause, de onderliggende oorzaak aanpakken.
Ja.
Nou, dat is dan, toen ik met mijn proefschrift bezig kwam ik erachter dat er eigenlijk een soortgelijke manier van denken in de biologie was ontstaan door Nederlandse Nobelprijswinnaar notabene, Tim Bergen, die had bedacht, je kunt hoe en waarom vragen stellen. En ja, die hoe-vraag is, hoe gebeurt het? Dat is dat technische. Dan kun je het een beetje zo, nou, er gaat een molecuul, raakt een receptor, en daarom gaat dit en dit proces lopen.
Ja.
Maar waarom raakt dat molecuul die receptor? Nou, omdat het molecuul er is. Waar komt het molecuul vandaan? Waarom is het geproduceerd? Ja, dat is heel vaak een biochemische reactie. Maar dat eigenlijk, als je daar de echte oorzaak van ontdekt, is dat allemaal evolutionair ontwikkeld. Want elke reactie heeft een bepaald nut voor het organisme om te overleven.
Ja.
En vandaar dus evolutionair, terug naar, dus naar die evolutie. En Darwin, die de evolutietheorie heeft bedacht, darwinistische geneeskunde.
En dan kijk je dus naar al die oorzaken. En dat probeer je dan te verklaren door vanuit een Darwin-bril te kijken naar wat gebeurt hier nu eigenlijk. En waarom gebeurt dit nu eigenlijk.
Ja, precies.
Ja.
Als een soort klein kindje zelfs zo lang mogelijk die waarom-vraag blijven stellen. Tot je helemaal begrijpt waarom er iets is wat je om je heen ziet.
Ja. Oké, en ik zou dan echt denken, ja, dat is toch hartstikke logisch. Waarom ben jij dan de eerste die dit heeft... Nou ja, je bent niet de eerste die het heeft bedacht, maar wel de eerste die daarop gepromoveerd is.
Ja, misschien hebben we natuurlijk niet diep genoeg gezocht. Hè. Is er ooit wel eens iemand op een vergelijkbaar onderwerp? Nee, eigenlijk niet. Hè. De geneeskunde is het dus niet. Nee, ja, ik denk ook dat de geneeskunde wel heel erg vast zit in een paradigma. Ja, dus dat uiteindelijk... De ontdekking van medicijnen zo'n grote opzienbaring was, dat men heel, heel erg heeft ingezet op het technische aspect van de geneeskunde. En dat het gewoon vele jaren nodig heeft gehad. En eigenlijk, nou, wat nu ook natuurlijk er is, hè, de dreigende implosie van de gezondheidszorg als financieel haalbaar iets. Ja, dat op een gegeven moment dat we daarom bij preventie ook anders zijn gaan kijken. Van ja, het moet beter.
Ja, ja. Dus eigenlijk eerst keken we alleen maar naar die klachten en hadden we daar pillen voor. En dat werkte eigenlijk prima. Maar nu ontdekken we van ja, maar dit is niet meer houdbaar. We moeten naar de oorzaak, naar de werkelijke, de wortel van het kwaad, zo maar zeggen.
Ja, ja. Ja.
Oké, okay, en als je nou kijkt naar de evolutie van de mens, kun je die eventjes kort schetsen van wat is er gebeurd in de geschiedenis van de mens?
Zeker. Eigenlijk gaat het natuurlijk verder terug, hè, dan de evolutie van de mens. Het meest interessante is bijvoorbeeld, of het meest interessante zijn een heleboel interessante aspecten. Maar als je helemaal teruggaat, dan zijn we natuurlijk ooit van een oerknal naar bacteriën, van bacteriën naar organismen. Ja, daar zitten ook al hele interessante aspecten in. Bijvoorbeeld als je dan bedenkt, hoe hebben mensen zijn ze gaan ademen? Hoe werken longen? Dan kun je veel verder teruggaan. Hoe werken mitochondria? Dat zijn eigenlijk bacteriën die in mensen zijn gaan werken. Dus überhaupt is het heel leuk om ver terug te gaan in de evolutie. Maar als je zeg maar naar de meest recente stappen kijkt die essentieel zijn, zeg maar in ieder geval voor het begrijpen van onze gezondheidszorg. En die dus ook echt verschillend zijn voor mensen. Ja, dan heb ik vooral gekeken naar wat is nou het moment dat de mens ontstond. Ja, dat is ongeveer 6, 7 miljoen jaar geleden. Hè. Laat dat een keer 8 miljoen of 4 miljoen jaar zijn. Hè.
We kijken niet op een miljoen hier, nee.
Nee, eigenlijk niet. Okay. Want het gaat hier om vooral wat gebeurde, niet eens wanneer precies, want dat doet hij niet zoveel toe. Het gaat om wanneer was er nou die belangrijke, nou ja, zeg maar, soort oerknal in de evolutie van de mens? Wanneer werden wij nou ineens heel verschillend van die apen die nog steeds apen zijn?
Ja, en wat was dat dan?
Ja, dat is waarschijnlijk, hè, dus daar heb ik wel onderzoek naar gedaan, ook met behulp van archeologen, want ik ben nog medicus en niet helemaal zelf in staat om dat uit te zoeken. Maar toen hebben we ontdekt dat precies rond de tijd dat die mens ontstond, dat er een klimaatverandering was, waarbij juist in Afrika, de plaats waar de mens ontwikkeld, geëvolueerd is, dat daar een klimaatverandering was waar heel veel oerwoud plaatsmaakte voor savanne. Dus er ontstond heel veel lege ruimte. Ja, en dat is natuurlijk de bakermat van evolutie. Als er ergens een lege plek is, dan gaan dieren daar pionieren. En heel simpel gezegd kun je waarschijnlijk zeggen dat er een groep apen is geweest die opportunistisch die savanne op is gegaan.
Die het oerwoud zijn uitgetrokken, de savanne op is gegaan.
Ja, en of dat nou concurrentie in het oerwoud was of gewoon opportunistisch die savanne op. Ja, daar zijn ze op een manier gaan leven, op een manier anders gaan eten. Waardoor ze overleefd hebben en heel succesvol bleken. En dat is natuurlijk niet gericht geweest, dat is gewoon puur toeval geweest. Mm-hmm. Maar dat was in ieder geval heel succesvol. En daar is natuurlijk een deel van bekend. Hè. Iedereen kent wel het verhaal van de mensen die op van die grote olifanten jagen en op buffels jagen. En dat zijn bekende plaatjes in schoolboeken. Maar het interessante was dat wij er echt achter kwamen dat natuurlijk helemaal niet kon. Je ging niet als aap het oerwoud in en je kon niet vervolgens een gnoe of een laat staan een buffel vangen. Dat is levensgevaarlijk, lukt je ook niet. Dus we kwamen erachter dat die eerste jagerverzamelaars echt wel mensen waren die op bepaalde vaste plekken leefden. En dat bleek de waterkant te zijn. En als je dan die waterkant bekijkt, dan is dat wel heel interessant. Want dat legt wel heel erg uit waardoor wij mens konden worden. Want als je nou zegt, wat maakt ons nou typisch mens? Nou, dat is dat wij hier nu met z'n allen ook in de studio kunnen praten met elkaar, met technische apparatuur om ons heen. Wat allemaal ontwikkeld is, dankzij ons enorme brein. En in dat water zitten dus allerlei nutriënten, voedingsmiddelen die essentieel zijn voor het ontwikkelen van dat ingewikkelde brein. Dus dat maakt op een gegeven moment wel duidelijk, hey, dat is dus eigenlijk een toeval geweest. We zijn uit het oerwoud op een plek terechtgekomen die hersengroei heel snel mogelijk maakt.
Oké, maar ik denk bij savanne nou niet direct aan de waterkant. Of,
wat, nee, klopt.
Dat dus, waren dus meren of wat was dat dan?
Ja, dus ze hebben ook helemaal niet, ze zijn niet geëvolueerd op de savanne.
Nee.
Ja, dus ze zijn die savanne opgegaan en daar gingen ze dood als ze er bleven. Maar degenen die doorliepen aan de rand van een meertje en aan de rand van de zeeën terechtkwamen, die overleefden en die hadden dan heel vaak de gewoonte om langs dat water te leven. Daar zijn ook heel veel fossiele resten van gevonden en dingen die gegeten zijn. Schelpdieren, dus je moet ook niet denken dat ze meteen allemaal vissen uit het water wisten te prikken, want dat was natuurlijk ook veel te moeilijk.
Ja.
Maar het begon vaak met schelpdieren die ten overvloede te vinden waren. Denk aan mosselen, oesters en allerlei van dat soort beestjes. En langzamerhand werden ze slimmer en konden ze ook geavanceerdere technieken toepassen waarbij ze vissen vingen in het water door bijvoorbeeld vistraps te maken, dus visvallen.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant ook die savanne op konden en daar met geavanceerdere technieken bijvoorbeeld wel eens wat grotere beesten konden vinden.
Waarschijnlijk begon dat ze slimmer werden, konden ze moeilijkere dingen doen.
Ja. Ja. Ja.
En wat zat er nou precies in dat eten uit het water? waardoor onze hersenen gingen groeien?
Ik weet niet of ik alles weet, hè, natuurlijk. Dus ik kan niet een compleet antwoord geven. Maar we kennen natuurlijk wel de samenstelling van de hersenen vrij goed. En we weten in ieder geval dat de omega-3 vetzuren een hele belangrijke component zijn van hersenen, die eigenlijk vrijwel nergens anders te vinden zijn. Ja, dus als je kijkt, nou, zijn er mensen die het niet met deze, nou ja, dat is dan die waterkant hypothese, het daar mee eens zijn. Ja, er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld, we hebben op de savanne geleefd, dus we zijn niet naar het water gegaan, en we hebben daar alle beesten die we vingen, hebben de hersenen van opengemaakt en die hebben we opgegeten. Of heel specifiek bepaald
en
orgaan.
En op die manier onze eigen hersenen gevoed.
Ja, hè, dus ja, ik kan niet terug in de tijd, helaas nog. Dus ik weet het niet zeker.
Het kan misschien ook allebei waar zijn.
Ja, ik denk dat er een combinatie is geweest. Ik denk dat het niet heel reëel is om als jager-verzamelaar een beest te vangen, de schedel open te splijten en dat dan ook weer naar je vrouw terug te brengen, die meestal niet meeging de savanne op. Ja, dus er zijn wel goede argumenten om te zeggen, die savanne-hypothese is minder logisch dan die waterkant-hypothese. Maar er is absoluut een symbiose van dat natuurlijk die mensen ook wel de savanne opgingen, daar ook wel eens wel hersenen gegeten zullen hebben.
Ja.
Ja, dus die omega-3 zijn belangrijk en bijvoorbeeld ook jodium. En jodium is ook zo'n stofje waarvan we bijvoorbeeld aan de andere kant de negatieve consequenties kennen. Ja, dus je hebt het cretinisme. Als je dat opzoekt, is dat ook echt met idiotie letterlijk gerelateerd. Dus mentale geretardeerdheid.
Als je te veel jodium binnenkrijgt?
Te weinig.
Oh, te weinig.
Het is cretinisme, komt voornamelijk in hoge bergen voor.
Ik denk met name aan je schildklier die dan op je aan struma, zeg maar. Schildklier die op.
Ja, nou, dat associeer je met jodium inderdaad, die schildklier. Maar het is dus een tekort aan jodium.
Ja.
En dus die mensen die hoger in de bergen leven, jodium is een oplosbaar molecuul. En dat spoelt vrij makkelijk weg. Dus we weten dat, waar vind je het veel? Nou, aan de rand van het water. Vandaar dus mijn pleidooi voor dat we daar dus wel geëvalueerd zijn. Ja. En die hersenen hebben kunnen ontwikkelen. En we weten dat juist in Alpenvolken bijvoorbeeld heel veel cretinisme voorkwam. Dus echt heel veel mentale geretardeerdheid. Doordat daar dat water het jodium wegspoelde. Ja. En mensen daar dus vaker tekorten hadden.
Oké.
Dus dat zijn een paar bekende stofjes. Je kunt nog selenium noemen of maar ze zijn er nog een paar stoffen.
Ja, oké, dus toen ontstond de mens. De mens zoals we nu, niet zoals we nu zijn, maar in ieder geval het begin van de mens met een wat groter brein, een slimmer brein.
Ja.
En toen?
Nou, dat is eigenlijk natuurlijk een heel geleidelijk proces. Hè? Dus het zullen in de eerste instantie ook geen rechtopstaande mensen zijn geweest. Het zullen in eerste instantie hele kleine, primitieve wezens zijn geweest die scharrelden langs het water. Die steeds slimmer werden, steeds groter werden. Steeds meer rechtop gingen staan. Die op een gegeven moment steeds geavanceerder werden, met elkaar gingen praten, die samen op jacht gingen. En uiteindelijk kom je dan op, noem eens ergens een miljoen jaar geleden, of misschien zelfs misschien maar 200.000 jaar geleden. Hè, er zijn tegenwoordig wat fossielen die weer erop duiden dat het toch iets eerder al is geweest. En dat echt de huidige mens is ontstaan.
Ja.
En dat we sindsdien eigenlijk heel weinig nog verder veranderd zijn.
Maar 200.000 jaar geleden is ook niet zo lang, toch, in de evolutie gezien? Of hadden we wel heel anders al kunnen zijn?
Er zijn natuurlijk wel dingen die best snel gaan. He, dus als je evolutie zijn gang laat gaan, hebben we bijvoorbeeld zoals we hier in West-Europa zitten met dat we zuivel kunnen drinken. Dat is natuurlijk best wel bijzonder, hè, want dat kan de gemiddelde Aziat en de gemiddelde Afrikaan nog steeds niet. Maar dat heeft zich heel snel verspreid, evolutionair, over de hele westerse
dat wij
volking.
Dit enzym nog hebben wat andere mensen verliezen na hun tijd.
Dat is waarschijnlijk een beperkte groep van de bevolking geweest. Het leuke van evolutie is natuurlijk dat het, als het heel dodelijk is, of heel voordelig eigenlijk moet ik zeggen, het voordeel dat iets biedt, of aan de andere kant dat het heel dodelijk is, dat je in de tijd, dat is dat lactase-persistentie waar we het net over hebben, dat je zuivel kunt blijven consumeren. Dat hielp de mensen die dat gen hadden, dus die overleefden.
Ja.
Ja, de andere kant van het verhaal, wat je dan eigenlijk ook moet vertellen, is dat er waarschijnlijk heel veel mensen de pijp uit zijn gegaan.
Omdat zij niet die zuivel, dus niet die eiwitten en noem maar.
Waarschijnlijk was er een ijstijd omstreeks die tijd. En die mensen konden verder niks te eten vinden. Dus die gingen bij bosjes dood, omdat zij diarree kregen van het consumeren van zuivel.
Ja.
En dus eigenlijk nog sneller overleden.
Ja, oké, die evolutie is niet allemaal roze wolkjes en gezelligheid. Nee. En jij raakte dus gefascineerd door die ontwikkeling. En jij bent voor je onderzoek ook echt in Afrika gaan wonen een tijdje.
Ja.
Wat heb je daar gedaan?
Ik was natuurlijk, ik ben nog steeds zeer gefascineerd door de jager-verzamelaars. Ik vind het een hele mooie manier van leven. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet echt een stadsmens, hoewel ik in Amsterdam woon. Maar ik geniet het meest van buiten in de natuur zijn en het liefst nog van het onverwachte. Ja, dat is natuurlijk wel waar die mensen nog leven. Die leven echt van dag tot dag, van seconde tot seconde. Die maken daar impulsieve bewegingen en plannen. En ik vond het wel heel mooi om dat dus mee te maken. En dan ook eens te kijken van, is nou het, het dogma van Hobbes. Hè? Dus die heeft ooit zo'n filosoof, die heeft gezegd, het leven van onze verre voorouders was nasty, brutish en short.
Okay.
Ja, dat is natuurlijk voor bepaalde columnisten koren op de molen geweest om te zeggen, dat hele oerdieet is grote onzin, want het leven van de oermens was nasty, brutish en short. Ja. Ik dacht, nou, dat wil ik dan wel eens zien. Nou, dat is dus ook helemaal niet zo. Hè, dus ik vond het heel mooi om te zien dat daar juist hele oude mensen leven en dat het heel harmonieus ging. Dus ik wilde ook echt meemaken hoe die mensen leefden.
En waar ben je naartoe gegaan en bij wie ben je geweest?
Ja, naar Tanzania. Dus ik ben uiteindelijk eerst thuis een beetje gaan koekeloeren van waar kun je nou nog jagerverzamelaars vinden. Nou, als je dan nadenkt, hè, dan kun je naar de oerwouden van de Amazone. Nou, daar is misschien nog wel wat nasty, brutish en short. Want die mensen zijn daar echt nog heel vijandig naar elkaar. Pijl en boog. En ze zijn ook bang dat je een houthakker bent. Dus krijg je ook zijn een pijl in je borst. Azië, ja, is eigenlijk niks meer. Hè. Dus toen kwam ik ook achter. In Namibië heb je nog de Bushmen. Ja, ook die zijn eigenlijk opgenomen. En toen ontdekte ik dat er nog een stam was in Tanzania. De Hadzabi.
Hadzabi.
Hadzabi. Ja, er zijn verschillende uitspraken. Officieel, als je het zelf spraakt, zitten er 3 kliks in.
Oh.
Dus dan is het nog anders. maar ja, die stam leefde nog echt. Die leeft nog steeds heel traditioneel. Die wil ook niet in scholen. Die zijn gewoon weggelopen toen ze ooit in huisjes werden gezet. En ik dacht, nou, die moet in ieder geval in het onderzoek. En uiteindelijk was ook onze hypothese was natuurlijk dat wij mens zijn geworden doordat we vis zijn gaan eten. Dat was op dat moment nog een hypothese. En dat wilden we graag bekijken. En we waren dus heel erg op zoek naar stammen die langs het water leefden. En die Oost-Afrikaanse landen, hè, heb je de East African Rift Valley, de Riftvallei. Waar een aantal meren aan liggen, Lake Tanganyika, Lake Malawi en het Victoria Meer. En ik dacht, ja, daar zullen langs die meren misschien wel geen echte jagerverzamelaars wonen. Maar nog wel mensen die, ja, en het was in 2002 dat ik daar naartoe ging. Dus tegen die tijd was er nog geen internet. Mm. Dus er waren nog wel mensen die echt nog wel geïsoleerd daar zaten.
En hoe kwam je daar terecht?
Je best doen en uiteindelijk connecties. En er was dus een vriend van mijn promotor, Frits Muskiet. Die had daar in zijn jeugdjaren ooit als laborant, had hij daar een lab opgezet in een dorpje in de Bush. En die werd door ons eigenlijk die kant opgestuurd om te gaan zoeken naar doktoren. Of eigenlijk een beetje te polsen van, zou men het leuk vinden als zo'n jonge dokter daar langskomt? En dat werd met open armen ontvangen.
Ook omdat je een dokter was natuurlijk, of niet?
Ook omdat ze geld roken.
Oh, okay.
Maar ook omdat ze uiteindelijk, want ik had geen geld. En dat was uiteindelijk ook als ik geen geld had, want dat was dus wel vaak een strijd. Dan was ik nog steeds wel welkom en dat was wel heel leuk. Dus in tweede instantie waren ze dan nog steeds wel heel enthousiast over de jonge dokter. Blonde dokter scheelde ook, dat was ook wel heel opvallend. Ik sprak ook in taal binnen no time, die had ik geleerd. Dus dat brak heel veel ijs. En dan kom je op heel veel plekken terecht. En als je een beetje wil en durft, dan kun je heel veel van die plekken bereiken. En
ja.
Daar heb ik dus leuke data vandaan kunnen halen.
Ja. En vertel eens over het leven van die... Ik ben de naam nu alweer vergeten.
Hadzabi. Ze wonen in kleine groepjes, dus ook bewust. Er zijn er nog, ik geloof, 3000. En ze wonen eigenlijk nooit in groepjes groter dan een man of 30. En dat vond ik wel grappig om te zien. Hè? Ja. Dus ze blijven echt in kleinere groepjes, omdat je dan elkaar kent. Je kunt elkaar vertrouwen. Ze vertrouwen elkaar ook echt. Ik weet niet of ze dan helemaal monogaam zijn. Ze hebben een vaste vrouw, maar die laten ze ook zo even 3 weken achter in een dorpjes, hè? Maar in een setting waar hutjes staan, onder de toezicht van mensen die ze ook vertrouwen.
Ja.
En zo is er dus eigenlijk gewoon wel een hele mooie band tussen die mensen. En iedereen kent elkaar. En dat
zijn die 30 mensen dan familie van elkaar? Of?
Nee, dat hoeft niet. Nee, ze trekken dus rond.
Ja, ja.
En dat zijn er ook de ene dag zijn het er 23 en de andere dag 11 en de andere dag even 41. En dan gaan er weer een paar snel weg, want die vinden het te groot. Dus het zijn echt rondtrekkende mensen die echt continu aan het jagen zijn. En het zijn zowel mannen als vrouwen. Vrouwen zijn vaak op één plek. En dan zijn die mannen die trekken, die van hut naar hut, die zijn soms ook een aantal dagen of weken weg. En dan komen ze terug. En dan kan het zijn dat een aantal van die mannen tegen hun vrouw zeggen van, nou, wij gaan even naar een naliggend nederzettetje, heb ik gezien. Dat vond ik, heb ik een kudu gezien, die wil ik gaan vangen. Nou, dan vertrekken ze met de kinderen. Dus het is heel mixed. Het zijn niet vaste samenstellingen.
Oh, je bedoelt, dan gaat de vrouw en de kinderen mee, want zij hebben daar een kudu gezien.
Ja, en dan gaan die vrouw en kinderen mee, want die man gaat daar een tijdje op dat beest jagen.
Klinkt niet heel feministisch tot nu toe, maar goed.
Nou, om eerlijk te zijn, ja, dit is het. Wat is feministisch? Hè?
Ja.
Vrouwen moeten geen man willen zijn. Het is daar wel heel mooi onderverdeeld. En uiteindelijk, als ik eerlijk moet zijn, wie heeft daar de broek aan? de rok aan. Dat is wel de vrouw. Ja. En als je ziet, zeg maar, die mannen die proberen van alles. Die zijn wel echt vaker aan het jagen. Dus ik ging ook vaak met de mannen mee om te jagen. Ik ben ook een aantal keer met de vrouwen mee geweest. Die gingen dan niet jagen. Die hadden ook geen pijlenbogen, geen dat soort dingen niet bij zich. Maar alleen maar hakstokken en messen. Maar die brachten wel veel meer voeding terug naar het kamp dan dat die mannen dat deden.
Oh. En wat verzamelden zij dan met die hakstokken?
Met de hakstokken knollen. Dus zij wisten precies waar er, zeg maar, waterrijke, of niet eens waterrijke, maar allerlei soorten knollen in de grond zaten. Dus ze kennen al die planten daar. Dus ze lopen rond en zeggen ze, nou, die, daar heb ik nu geen zin in. Lopen ze door, gaan ze een bepaalde knol uithakken. Nou, die gaan dan in een tas of in een rieten mand op hun rug. En ze hakken heel veel bijennesten uit. Dus er zitten heel veel
honing.
Ja, heel veel bijen in die omgeving. En dan zien ze zo'n beest vliegen en dan zeg je, zag je hem? Zag je hem? Wat? Bij? Nou, dan lopen ze naar een boom toe en zeggen ze, ik zag hem daarin vliegen. En dan hakken ze zo'n boom open en zit er een holt en halen ze zo'n raad eruit. En dat gaat deels mee en wordt deels acuut opgegeten.
Ja, ja, ja. Oh, en die mannen in Mayaag intussen?
Ja, een beetje klunzen kun je ook zeggen. Ik ben 3 keer mee geweest en we hebben ongeveer een konijn uit zijn hol gegraven met 12 man. Ja, dus in die zin, qua feministen zou ik zeggen, nou, die vrouwen die lachen die mannen uit, hoor.
Ja, ja, oké. En dus je ontdekte dus dat het eigenlijk een heel harmonieus, relaxed leven was. Was het relaxed of was er honger, stress?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de enige stress die ik heb meegemaakt was als er weer eens toeristen waren geweest die het dan nodig vonden om kleding voor ze mee te nemen. Die mensen lopen halfnaakt rond in Afrika, waar het allemaal heet is. Ze hebben een pikzwarte huid, ze verbranden echt niet. En dan kwam er kleding en dan gingen ze ruzie maken. Mm. En dan werden echt wel eens vrouwen geslagen en ik heb wat dingen gezien. Ik dacht, nou, ja, ik heb al zo'n toerist ook gezegd van, doe dat nou niet. Hou eens op met het uitdelen. Heb je gezien hoe arm ze zijn? Werden ze boos op mij? Oké, laat maar. Maar dat soort gekke dingen maak je dan mee. Maar onderling, juist als je ze met rust laat, zie je dat ze heel harmonieus leven inderdaad. Ook met, er is een leider, maar dat is meer een, ja, hoe zou je dat noemen? Je hebt reisleiders en reisbegeleiders. Dus iemand die passief aanwezig is om eventueel een Salomonsoordeel te vellen, bij wijze van, dus een wijzere man. Waar ik ook altijd mee communiceerde als ik weer zei, mag ik onderzoek doen? Maar die was niet, als ik dan dingen uitdeelde, mocht hij niet als eerste kiezen. Dat vond ik dan opvallend. Dan werd het gewoon neergelegd. Dan mocht iedereen kiezen. Werd heel lang gepraat. En dan was het, zag je ook wel ruzie. Van ik wil die. Werd gewoon uitgepraat.
En wat deelde jij dan uit? Geen kleren, neem ik aan.
Nou, ik deelde wel eens geiten uit. Ik deelde geiten. Wel eens kippen uit. En wat heb ik nog meer uitgedeeld? Ja, toch ook wel financiële bijdrage om dan iets te kopen. Dat heb ik een keer, dat hadden ze eigenlijk zelf bedongen. Dat heb ik daarna ook nooit meer gedaan, want dan begreep ik ook achteraf dat toen de gids die met mij mee was, die kwam daarna er nog op terug. Die zei, een van de vrouwen uit de stam is daarna naar me toegekomen. En die zegt, we worden hier heel boos van, want als je geld geeft, dat moet je dan wel aan de mannen geven. Hè? Dus in die zin zijn de mannen wel, ja, was ook de mannen deed mee het onderzoek. Misschien was het daarom, weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, die mannen zeiden, die waren toen acuut de hort opgegaan. En zij zeiden, ja, die gaan aan de drank en naar de prostituees. Mm. Die komen straks terug met een cadeautje voor ons wat aids heet. Dus die vrouw had dat best wel goed door. Ja. En die zei, ik wil eigenlijk niet meer dat je geld geeft.
Oké, okay. En waarom gaf je dan kippen en geiten?
Ja, precies om dat te voorkomen.
Ja, maar waarom gaf je ze dat? Om ze goed te stemmen en zodat je daarna... Wat deed je eigenlijk met ze? Ging je bloed onderzoeken?
Oh zo, en, ja. Ja. Ik deed dus allerlei soorten onderzoek. Ik verzamelde dus om te kijken hoe gezond zijn die mensen. Moedermelk, hoeveel vet zit erin? Wat voor samenstelling zit erin van de vetten? Ik heb ook een keer glucose-tolerantietest bij ze gedaan. Om te kijken hoe insulinegevoelig zijn ze. Op welk stadium van de diabetes zitten ze. Ik kende een paar onderzoeken waarin werd gezegd dat de Bushmen en de pygmeeën hypo-insulinemisch waren.
Dat moet je even uitleggen.
Ja, hypo is weinig insuline, is dus weinig insuline. Dus onderzoekers hadden een hoeveelheid suiker aan pygmeeën en bosjesmannen gegeven. En die bosjesmannen en die pygmeeën produceerden zo weinig insuline dat die onderzoekers zeiden, ja, die moeten ziek zijn. Die produceren te weinig.
Maar ze kregen het niet weg, die suiker.
Maar ze kregen het wel weg.
Ja, ja.
Dus eigenlijk wat ze gewoon aantoonden is een supergevoelige status voor insuline.
Ja, oké. Okay.
En dat was juist het gekke van die artikel waar ik ook over struikelde. Ik dacht van, hé, maar dit is toch gewoon, dit is nou hoe het hoort te zijn, evolutionair. Dit is mensen die hypergevoelig zijn voor insuline.
Ja, ja, dat gewoon niet zoveel nodig hebben.
Nee. Die eigenlijk nog, die zijn nou zeg maar de gouden standaard van insulinegevoeligheid.
Ja. En dingen als bloeddruk en ik weet niet, wat heb je allemaal?
Ja, ik had geen bloeddrukmeter bij me. Daar heb ik een aantal keren wel gedaan. Of heb ik dat wel gedaan? Ja, Nee, volgens mij was het daar alleen zeg maar basisantrometrie. Dus antropometrie, dus ja. De lengte, gewicht. En een bloeddrukmeter was pas in een ander onderzoek. Dan heb ik hun niet meegenomen dat we dat ook hebben kunnen doen.
Ja. En wat kwam eruit?
Het grappige was dus, die insulinetest liet in eerste instantie een vrijwel vergelijkbaar beeld zien. Dus een hele lage insulinerespons. Terwijl de glucoses keurig binnen de marges waren. Mm-hmm. En we hadden daar een paar westerse vergelijkingspersonen bij die inderdaad veel hogere insulinepiek lieten zien. Dus dat was wel een mooi resultaat. Ja. Toen hebben we dat later alleen nog een keer... want het was zo'n mooi resultaat dat we eigenlijk dachten, ja, dat is zo mooi. Dit moet je nog een keer doen.
Ja. Want dat is wetenschap, hè?
Dat is wetenschap. Ja. En toen hebben we dat nog een keer gedaan. Toen hebben we een andere groep opgezocht. En dat was een beetje meer verwesterde groep. Want dat was namelijk eentje die langs de toeristische route lag. En die eerste keer was ik echt vanuit de bush zo'n groep tegengekomen. En die liet dat dus niet zien.
Oh.
Dus dat was een beetje jammer. Dus toen hebben we het niet durven publiceren. Want je wil eigenlijk reproduceren en zeker weten dat je dat alles goed was. Dat de eerste keer niet iets met de monsters mis was gegaan. Hè? De monsters zijn dan de bloedbuisjes. Dus uiteindelijk hebben we dat nooit gepubliceerd. Maar dus wel, ja, god... Je zou eigenlijk een derde keer willen natuurlijk. Ja. En dan weer terug naar die oergroep, zeg maar. En uit het moedermelk kwam eigenlijk wat we wel een beetje verwachten. En er zaten niet zoveel van die visolievetten in die moedermelk.
Die omega-3 vetten.
Ja. Maar ja, die Hadzabi, dat is natuurlijk het lastige van onderzoek bij je huidige jagerverzamelaars. Waar leven die nog? Ja, in het uithoekje waar echt verder helemaal niemand wil wonen. Dus zijn die nou representatief hoe de mensheid ontstaan is? Nou, dat denk ik niet.
En ze leven eigenlijk niet in optimale omstandigheden.
Nee, ze leven in een uithoekje waar ze nog mogen leven, zou je kunnen zeggen.
Ja. Ja, want ze sterven natuurlijk wel zo'n beetje uit. Als je zegt, dat zijn er nog maar 3000. En er zijn überhaupt natuurlijk maar heel weinig volkeren die nog leven zoals de jager-verzamelaars.
Ja, ja. Het zal erom spannen of zeg maar de Tanzaniaanse overheid hun bewijs van als een museumstuk gaat zien. Of dat ze zelf kunnen aanvechten dat ze echt zo willen blijven leven. Ze kunnen natuurlijk met toerisme heel veel. Als je ziet hoeveel mensen tegenwoordig het paleo-dieet bijvoorbeeld kennen en dat mooi vinden. En als je kijkt de andere kant op hoeveel van ons nu teruggaan naar spirituele zaken en tot ontspanning willen komen. Meditatie hier en daar gaan. Er zijn ook een heleboel mensen die dan naar dat soort plekken willen.
Ja.
De vraag is of dat te combineren is met hun originele lifestyle.
Als ik jou zo begrijp, eigenlijk niet, toch? Zo op het moment dat er geld komt of kleding dan...
Ja, maar toch zijn er bijvoorbeeld bepaalde... Dat zou je goed over na moeten denken. Hè? Dus als die mensen misschien iets meer luxe hebben en dat iets beter kunnen plaatsen. Hè? Dus dat ze niet gaan binge drinken, bij wijze van wat ze nu dan doen. Eén keer zo'n uitspatting. En als ze het iets beter kunnen plaatsen, dus ik heb het wel eens met iemand over gehad, zou je daar nou een lodge moeten opzetten? Want ze trekken toch allemaal langs, dat je die mensen eens in de zoveel tijd langs die lodge laat komen. Bij wijze van wie er zin in heeft, of dat je ze toch een lot laat trekken. Van jij mag deze keer, en dat ze daar iets kunnen verdienen.
Ja.
Dat ze daar iets leuks mee kunnen, maar voor de rest gewoon hun eigen leefstijl kunnen behouden.
Ja.
En het is nu wel heel veel zo, dat wat ik eigenlijk stiekem natuurlijk ook een beetje deed. Ik had gewoon een driver betaald om mij die bush in te rijden. En ik wist dat als ik lang genoeg rondreed, dat ik wel eentje zou tegenkomen.
Ja, ja. Avontuurman.
Zeker.
En wat heb je daar nou... Want je bent daar uiteindelijk op gepromoveerd. Wat is nou jouw eigen conclusie geweest?
Mijn eigen conclusie is in ieder geval wel dat bepaalde onderdelen van onze westerse leefstijl... En dat is inmiddels alweer verbreed. Want uiteindelijk mijn proefschrift ging voornamelijk over voeding. Of eigenlijk ging alleen maar over voeding. De titel insinueert zelfs alleen maar omega-3 vetzuren. Maar mijn proefschrift ging wel over meer. Ook over koolhydraten, eiwitten en vet in het algemeen. Dat we daar als westerse samenleving of westerse maatschappij... wel heel erg ver van zijn afgedreven. Waarbij een heleboel eigenlijk van onze welvaartsziekten... eigenlijk van onze ziekten in het algemeen... dat is voor het grootste deel welvaartsziekten... te verklaren zijn doordat we op een manier leven... waar onze genen niet mee om kunnen gaan.
Ja.
En dat geeft heel veel ziekte... En daar zijn bepaalde puntjes op die i te zetten. Ik heb me toen geconcentreerd op omega-3. Maar je kunt zo een aantal heleboel voedingsstoffen pakken. Aan de ene kant die we nu ontberen. En aan de andere kant dingen die we hebben toegevoegd... die heel erg slecht voor ons zijn.
Ja, dus je hebt eigenlijk geconcludeerd van... de manier waarop wij leven in de westerse maatschappij... past niet bij onze genen. Want die zijn nog de genen van toen we jager-verzamelaars waren.
Ja, precies. Ja. Ja.
Oké. En daardoor ontstaan ziektes... En, kun je dan inderdaad, want jij begon ermee te zeggen van... ik wilde veel meer die waarom-vraag stellen. Kun je daarmee ook veel meer dingen begrijpen? Dat je begrijpt waarom hart- en vaatziekten ontstaan of waardoor diabetes ontstaat. Of...
Ja. Ja? Nou ja, precies dat. Want je gaat dan dus kijken van goh, wat ontbreekt er in onze voeding? En wat is bijvoorbeeld essentieel, nou, bij wijze van in mijn visie als cardioloog, voor het goed functioneren van een hart? Dus je kunt zeggen, er is een hartinfarct geweest, het hart is dood. Maar waarom is het dan na een hartinfarct bij de een pompt het daarna beter dan bij de ander? Dat is niet één op één. Dat is, daar zit een heel verschil tussen. En als je dan gaat kijken naar, maar een hart heeft allerlei cofactoren nodig om te kunnen kloppen. En een hart heeft allerlei stofjes nodig om te kunnen herstellen. Dus het is logisch dat dat hart sneller herstelt dan het ander. Ja, dan kun je vanuit de evolutie wel op een bepaalde manier beredeneren. Ja, er zijn bepaalde stoffen die de hartcellen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. En als dat dan niet in een pizza zit, dan snap je waarom iemand bijvoorbeeld... dus dat is als voorbeeld, in de praktijk is het dan ook nog eens waar. Maar dus die veel pizza eet, die mist een aantal belangrijke voedingsstoffen, waardoor die bij een hartinfarct de schade groter is.
Ja, wauw. Ja. En in de evolutie van de mens is er natuurlijk op een gegeven moment iets gebeurd. Hè? We zijn ons gaan settelen. We zijn landbouw gaan bedrijven. En volgens de mensen die het paleo-dieet volgen, die zeggen van ja, toen ging het mis.
Ja.
Hoe denk jij daarover en waarom is dat zo?
Ik weet niet eens of het echt misging, maar daar begon wel het misgaan.
Okay.
Want er zijn, ik kan nog wel iets groters noemen wat er misging. En dat is 50 jaar geleden toen we fastfood gingen eten.
Ja.
Maar het begon met de eerste deviatie van het echte jager-verzamelaarsbestaan. Begon met de introductie van de landbouw. Daar werden dus veel meer granen gegeten. We hadden allerlei... überhaupt al stoffen in zitten die we tot dat moment minder hadden gegeten, maar ook allerlei stoffen in zitten die ook nog eens de micronutriënten die we aten als het ware blokkeerden voor opname. En dus de samenstelling van wat we aten veranderde, maar ook nog eens wat we er van binnen kregen veranderde. Dus
heeft daarvan eens een voorbeeld? Wat kon je bijvoorbeeld minder goed opnemen?
Ik denk bijvoorbeeld aan ijzer, aan magnesium, aan calcium. Wat allemaal mineralen zijn die op een bepaalde manier worden opgenomen. Maar anderzijds ook die binden aan bepaalde vitaten. Dus eigenlijk aan antinutriënten die in granen zitten. Waardoor de opname minder goed gaat.
Ja, ja.
En granen verzuren ook het bloed wat. Met die zuurdere pH zullen bepaalde mineralen ook nog eens sneller worden uitgescheiden. Dus dan heb je op meerdere vlakken dat je iets meer micronutriënten kwijtraakt. Ja, in die zin weten we ook uit fossiele opgravingen dat die introductie van de landbouw met heel veel mortaliteit, vooral van vrouwen in het kraambed bijvoorbeeld, gepaard ging. Vrouwen met misvormde bekkens, die vaak zwanger werden in die tijd, doordat ze wel een stabiele toevoer van veel voedsel hadden, ook vaak thuis waren, wat vetter werden doordat ze anders gingen eten, dus makkelijker menstrueren en dus zwanger werden. Ja, die vervolgens wel in het kraambed doodgingen omdat het kind er niet uitpaste.
Oh.
Ja, nou ja, dat is best wel heftig.
Ja, dat is
wel
heftig.
Wat als je de graven uit die tijd gaat openmaken, dat je echt ziet. En dat je ook echt, de mediterrane vrouw is nog steeds niet zo lang als de jager-verzamelaar vrouw die daar tot op 10.000 jaar geleden leefde.
Dus is het kleiner? Je zou verwachten dat we alleen maar steeds groter worden?
Nee, je ziet de mediterrane groep is nog steeds kleiner dan de jager-verzamelaars die destijds de hele wereld bevolkten. Hm. Er zijn een paar uitzonderingen. En dat zijn eigenlijk allemaal volkeren die zich op zuivel zijn gaan concentreren. Ja. Dus de Westerlingen, de Scandinaviërs, Fulani, Maasai, van die herdersvolken.
Ja.
Dat zijn lange mensen. Maar de rest van de gemiddelde mensheid is niet zo lang als de jager-verzamelaars die tot 10.000 jaar geleden de wereld bevolkten. Het waren veel grotere, robuustere types.
Ja, die dus ook beter konden baren.
Ja.
Ja, oké. Okay, en... dus we gingen meer granen eten, want ja, we bleven op één plek waardoor je die granen... En op een gegeven moment zijn we ook vee gaan houden.
Ja, dat is een beetje op hetzelfde moment geweest. Dus de landbouw ging vrij snel tezamen met dat we vee gingen domesticeren, dus houden. Ja, dat leidde er natuurlijk in zekere zin wel toe dat het gemakkelijker werd om te leven. Hè, want je hoeft het niet te vangen. Anderzijds, als je het op had, dan had je niet meer. Hè? Dus een groot deel van die mensen is ook bijvoorbeeld de koeien niet gaan opeten, maar de melk ervan. Nou, dat hebben we het net al over gehad. Hè? Ja. Dat natuurlijk ook juist weer in zekere zin desastreuze gevolgen heeft gehad. Ja, en mensen werden... Eigenlijk was dus de overgang van jager-verzamelaar naar landbouwer was al een reactie op dat er eigenlijk veel te veel mensen waren. Hè, dus overbevolking is van alle tijden, zeg maar, het is van alle tijden voor het leefpatroon dat je op dat moment hebt.
Je moet je aanpassen omdat er steeds meer mensen waren. Dus moet je...
Ja,
moet
dus je... jagen, verzamelen ging niet meer, want dat paste niet meer. Dus in die zin kun je ook zeggen, de wereld is overbevolkt op dit moment. Ja, of je kunt zeggen niet, nee. Want we kunnen namelijk de hele wereld volbouwen met menselijke woningen, zolang we in de ruimte vogels gaan neerzetten die we gaan eten van voortaan. Dan moet je niet meer hier in de natuur willen wandelen, want dat past dan niet meer. Ja. Dus het is maar net je perspectief van, ja, wat vind je overbevolkt?
Ja.
Maar in ieder geval de jager-verzamelaars, dat past op een gegeven moment niet meer. Dus men moest wel op kluitjes gaan wonen en trucjes bedenken. En in zekere zin, landbouw werd al heel lang gedaan. Dat was al zeker 15.000 jaar geleden daarvoor. Dus al 25.000 voor Christus, 10.000 voor Christus was de landbouw ongeveer. Mm-hmm. Dus 15.000 jaar eerder was men al begonnen met landbouwachtige praktijken. Dus men kende het al, het was alleen niet nodig.
Ja.
Sterker nog, er waren heel veel, zoals die Hadzebi ook, die hebben er helemaal geen zin in. Ja, daar heb ik geen zin in. Ik zeg, waarom zou ik gaan landbouwen? Moet ik een beetje gaan werken?
Ja.
Weet je hoeveel tijd ik besteed aan eten zoeken per dag?
Nou, ja, hoeveel was dat?
1,5 uur, 2 uur. Mannen 4 uur. Hè, vrouwen veel korter.
Door hun klunzigheid, ja.
Door dat rondgelopen en gebabbel en gediscussieerd over niks.
Ja.
Maar wel gezellig.
Ja. En verder geen werk. Dat was hun werk. Dat was...
Ja, zeker. Ja. En terwijl uiteindelijk de landbouw heeft daadwerkelijk werk op de wereld gezet. Ja. Want dan moet je eruit. Ja. En als er een regenbui aankomt en je denkt, oh mijn god, dat is een stortbui, en al je graan gaat neer, dan moet je ongeveer elke graan halm weer rechtop gaan zetten.
En die koe die moet telkens weer gemolken worden. Ja, en geit.
Dus we hebben werk geïntroduceerd door die stomme landbouw eigenlijk, kun je zeggen. Ja, anders hadden we nu nog steeds lekker met z'n allen onder bomen gezeten, spelletjes gespeeld, en dan gingen we 10% van de tijd even een bos in om een vrucht te plukken, zeg maar. Ja.
Ik heb spijt. Kunnen we nog terug? Ja.
We hadden het net al over de tweede tijdmachine.
Ja, precies. En je zegt van, er was nog iets ergers, en dat is de fastfood van 50 jaar.
Ja, er zijn eigenlijk, als je naar kijkt, 3 grote. Hè, je kunt het natuurlijk over digitaal gaan hebben, dat is weer een heel ander iets. Hè, maar de grote revoluties zijn de landbouwrevolutie. En dan de industriële revolutie. Hè, dus dat we ook nog eens producten zijn gaan verpakken. Hè, waarbij bijvoorbeeld we wel de hele wereld over konden, doordat we koekjes mee hadden. Maar ja, iedereen kent scheurbuik. Ja, en een koekje is in ieder geval vitamine C. Hè, dus dat was de eerste keer ook dat we ook nog eens voeding gingen veranderen. Om een micronutriënt eruit te halen, om het houdbaarder te maken. Ja, en dan is het laatste, vind ik eigenlijk het schandaligste, hè, dat de voedingsindustrie voeding vermarkt. Waarbij ze dus echt nadenken, hoe kan ik mensen verslaafd maken? Hè, want dat is natuurlijk de marketeer in de voedingsindustrie die hier die je nooit op tv hoort vertellen hoe het werkelijk in elkaar zit. Maar uiteindelijk wil elk bedrijf wil verkopen. Dus zij denken na over hoe zorg ik dat mensen meer en meer kopen. Ja, dat ze daarbij dik worden, dat maakt niet uit in het businessplan. Want dat is niet hun pakje.
Nee. Dus dat maken is... voedsel wat zo aantrekkelijk is dat je ervan blijft eten.
Ja.
Waardoor je uiteindelijk dus ziek wordt.
Ja, en toevallig is dat het meest ongezonde voedsel. Dat is eigenlijk helemaal niet toevallig. Want dat snap je ook direct als je evolutionair kunt nadenken.
Ja.
Want dan snap je, dat is de voeding die in de tijd van de oermens schaars was. En waar voedingsstoffen in zaten die voor een oermens heel belangrijk waren. Zoals zout, suiker, vet.
Ja.
Ja, dus snelle calorieën.
Want ze aten bijvoorbeeld wel honing, wat jij zegt. Waarvan ik toch denk, nou, dat is niet zo gezond. Maar waarschijnlijk kwamen ze dat niet elke dag tegen, zo'n raad.
Nee. En daarnaast was de hoeveelheid suiker of honing die je in één keer naar binnen kunt werken. Ja, dat is ook niet heel veel. En de hoeveelheid calorieën die mensen dagelijks doorheen stouwen. Door op zoek te gaan en in zo'n boom te klimmen naar honing. En ik had het er vandaag nog met iemand over. De BMI van zo'n Hadzebi. Ja, die is stevig hoor. Dat zijn enorm gespierde mannetjes. Dat moet je wel allemaal onderhouden.
Ja, die moeten best veel eten om dat in stand te houden.
Ja. Ja.
Oké. En als jij nu... dus je zegt van, nou, we zijn eigenlijk van jager-verzamelaar naar landbouwer. En nu worden we echt compleet verpest door de westerse maatschappij.
Ja, couch potatoes zijn we geworden.
Couch potatoes, ja. En daardoor kun jij dus ook verklaren waarom we ook massaal ziek worden. Ik bedoel, wij hebben hier in deze podcast al heel veel gesprekken gehad over diabetes en over hart- en vaatziekten. En telkens komen er enorme getallen. Hè? Dat zijn 2 miljoen mensen, 1, zoveel miljoen mensen in Nederland. Als jij nu kijkt met jouw evolutionaire bril op, wat denk je dan?
Nee, eigenlijk heb ik net al een tipje van de sluier opgelicht door te zeggen dat dus dat hypo-insulinemie bij die Bushmen, dat als heel afwijkend werd gezien. Ja, ik denk dat als je gaat meten in onze maatschappij, dat je misschien wel 90% van de mensen vindt die die insulineresistent zijn.
Ja.
Die eigenlijk al op weg zijn naar diabetes.
waarvan hun lichaam steeds heel veel insuline aanmaakt.
Ja, ja, waarbij eigenlijk als je zou zeggen, goh, hoeveel insuline hoor je aan te maken om 100 gram suiker weg te werken, die al meer aanmaken dan zou moeten of dan zou hoeven. Waarbij je dus eigenlijk weet, nou, dit gaat op den duur gaat de diabetes opleveren.
En dat vind jij de sleutel, dat insuline, of zijn er meer sleutels?
Ja, er zijn ongetwijfeld meer sleutels. Het is wel dat insuline is wel een redelijk tastbaar iets al. Dat kun je al goed meten. Hè. We hebben een methode voor, nog niet wellicht de gouden standaard. Hè, want die zit nog in mijn computer, in dat Excel-veldje dat ik nog moet aanvullen met een derde groep.
Ja.
Als het me lukt.
Ja.
Als ze nog bestaan dan. of we moeten gewoon streng zijn. Hè. Er zijn natuurlijk de HOMA-index is wel al zoiets wat dat...
Wat is dat?
De HOMA-index is eigenlijk dat je een nuchtere insuline ook meeneemt. Hè, dus eigenlijk als je diabetes bekijkt, dan heb je suikerziekte, diabetes. Dus als je suikerwaarde omhoog gaat, wat ik eigenlijk een soort achterhoede gevecht vind. Want op het moment dat je suikers omhoog gaan, dan loop je al heel lang rond met insulines die al heel lang omhoog zijn gegaan. Dus eigenlijk wil je terug naar wat is nou de ideale hoeveelheid insuline, of de normale hoeveelheid insuline die je produceert. Nou, daar hebben ze met die HOMA-index, door dus een nuchter insuline mee te nemen in een soort rekenformule, een poging gedaan om dat te kwantificeren. Dus hoe lager je HOMA-index, hoe gevoeliger je bent voor insuline. Nou, daar is natuurlijk, dus die jagenverzamelaars zouden daar de gouden standaard voor kunnen zijn. Maar laten we zeggen, dat kunnen we ook in de westerse samenleving kijken, wat zijn nou de mensen die het allerlaagste scoren? En laten we daar de laagste 10% van nemen en dat de norm noemen. Of we gaan een paar hele gezonde mensen eens testen. Maar ja, ik kom er zelfs al achter dat hele gezonde mensen, ook dat is relatief. Hè. Er zijn natuurlijk genoeg sporters die hartstikke sportief zijn. En neem de anekdotes over de topsporters, die je wellicht ook kent. Hè, dat een heel groot deel van de jongens een topwedstrijd speelt bij Real Madrid. En vervolgens 6 dagen zit te gamen op de bank. Daar is een heel groot deel is diabetes of prediabetes.
Ja. Ja. En heel veel zorgen. Sportdranken drinken en andere.
Ja.
Oké. Dus de suikerziekte moet eigenlijk insulineziekte heten.
Ja.
Ja. Oké. Dus dat is voor jou een van de sleutels waar je naar.
Ja, dat is een van de sleutels. En een hele lastige andere vind ik dat je zou moeten kijken naar. Wat mij betreft naar micronutriëntinnames en normaalwaarden.
Dus vitamines, mineralen.
Ja,
ja.
En daar is natuurlijk de meeste reference of intakes. Ja, waar zijn die nou echt op gebaseerd? vaak is dat ooit afgesproken en heeft men bedacht. Van sommige zijn er niet eens aanbevolen innemen. Als je chroom, molybdeen neemt. Zo zijn er nog een aantal van die wat minder bekende stofjes. Ja, daar weten we niet eens hoeveel moet je daarvan binnenkrijgen.
Het kan best zijn dat de mensen in de huidige maatschappij te weinig binnenkrijgt van die voedingsstoffen, denk jij. Ja. Zoals bijvoorbeeld jodium en selenium molybdeen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. En je kent natuurlijk ook de fytonutriënten, hè, zoals noemen ze resveratrol of wat in basilicum zit, wat in van die geconcentreerde. Of wat
in kruiden zit.
Ja, kruiden zit. We hebben maar geen reference intakes. En weet natuurlijk wel dat een heel groot deel van de mensheid die niet zelf kookt, en dat is een heel groot deel van de mensheid, dat eigenlijk nauwelijks meer binnenkrijgt.
Oké. Dus eigenlijk zeg jij van, nou, die voeding van die jager-verzamelaar, die was eigenlijk veel gevarieerder dan wat we nu eten.
Ja.
En we eten sowieso voedsel wat heel erg bewerkt is, zodat er zo min mogelijk vitamines en mineralen in zitten. En,
dat is niet opzettelijk, maar dat is wel de resultant van het
resultaat.
Proces.
Ja. Ja. Ja,
en nog wel een leuke anekdote is dan ook, hè, bijvoorbeeld, je zegt inderdaad, ze eten heel gevarieerd. Dan heb je dan microbiome. Als je het microbiome van een jager verzamelaar bekijkt, dat
wat
is
er in de darmen zit aan bacteriën.
Aan beestjes, of eigenlijk zijn plantjes, hè, die bacteriën. Maar dat is heel gevarieerd. En dat is het leuke. Dus je kunt ook zeggen, als je gevarieerd eet, dan val je ook makkelijker af. En hoe komt dat? Ja, omdat jouw microbiome minder goed is toegespitst op wat je eet. Dus er netto minder calorieën uithaalt.
Ja, ja.
Dus uiteindelijk, zo'n hadzebi viel mij ook al op. Die poepen, om het netjes te zeggen, meerdere keren per dag. Dat komt omdat ze dus eigenlijk een heel groot deel van wat ze eten niet kunnen verteren. Omdat ze hun microbiome elke keer weer verrassen met, jeetje, nou heeft hij weer dat gevangen.
Dit kan ik helemaal niet verwerken. Nou, ik poep het maar uit.
Precies.
Ah, oké.
Dat is wel grappig. Ja. Mensen blijven.
Maar je zegt, ze hebben wel heel veel soorten in hun darmen.
Ze hebben wel heel veel soorten. Maar goed, dat zullen er niet altijd precies genoeg zijn om meteen alles eruit te halen.
Ja, ja.
En er is in die zin ook dus echt een relatie tussen hoe fastfood je eet, hoe kleiner je ontlasting. En ook dus, want aan de andere kant, hè, ontlasting is natuurlijk niet voor niet ontlasting. Hè. Dat ontlast je jezelf van, omdat het niet de gezonde stoffen zijn die je wilt opnemen vaak.
Ja.
En hoe langer, of eigenlijk hoe vaker je naar de toilet gaat, hoe sneller de transit time in je darm is, hoe minder de blootstelling in je darm, want kleinere kans op darmkanker.
Ja.
Nou, dat verklaart dus ook waarom fastfoodeters die grotere kans op darmkanker hebben.
En dit is weer zo'n voorbeeld van een evolutionaire verklaring.
Ja. Ja.
Waarom gebeurt het dat mensen die veel fastfood eten darmkanker krijgen? En dan kijk jij naar die jager-verzamelaars en zeg je, ja, maar die poepen heel vaak. Die eten heel veel verschillende dingen. En die transittijd is groter, dus... Oké. En, kun jij op zo'n manier naar heel veel ziektes kijken?
Ik kan dat sowieso en ik doe het ook nog. Ja, ja. Nee, dat vind ik leuk. Dat vind ik een uitdaging.
Ja, precies.
En het lastige is, hè, je weet bij sommige dingen niet echt of het klopt op die manier. Hè, bijvoorbeeld, wij kunnen als mens geen vitamine C meer maken. Waarom is dat nou?
Ja.
Hè, er zijn een heleboel evolutionaire hypotheses over. Je kunt heel simpel zeggen, en daar stoppen veel mensen dan in hun hypothese mee. Oh, we aten waarschijnlijk heel veel sinaasappels of heel veel fruit. Dus we hoefden het niet te maken. Maar vaak is het de combinatie van. Hè, het gaat natuurlijk altijd over, je kunt maar een beperkt aantal dingen, hè, want het kost allemaal energie. Dus als je geen vitamine C maakt, heb je energie over voor iets anders. Nou, dat is wel een argument.
Ja.
Maar het kan ook zijn, hè, er zijn bijvoorbeeld ook evolutionaire hypotheses die zeggen, ja, dat vermogen vitamine C te maken hebben we verloren op het moment dat we rechtop gingen lopen. En waarom was dat dan? Wat had dat er dan mee te maken? Nou, omdat vitamine C de bloeddruk iets verlaagt. En als je rechtop gaat lopen en je bloeddruk gaat omlaag, dan heb je een grote kans om te vallen. Ja, om duizelig. Dat kan mortaliteit verhogen. Dus dat die paar mensen die geen vitamine C meer maakten, daardoor makkelijker rechtop konden staan, dat rechtop lopen had een veel groter voordeel dan nog vitamine C maken, omdat ze ook al veel fruit aten.
Ja.
He, dus dat is evolutionair redeneren. Is leuk, kun je van alles mee fantaseren. Het is lastig om dat echt te reconstrueren.
Ja, oké. Nou, wat zijn behalve voeding, want we hebben het heel veel gehad over de voeding van de jager-verzamelaars, wat zijn nou nog meer gezonde aspecten van de oermens?
Ja, wat mijzelf heel erg aanspreekt en wat daar dus ook, wat ik eigenlijk net beschreven heb, is die kleine clubjes met vertrouwdheid. Ik ben zelf dan, ik ken ook mensen die heel erg van groepen houden. Maar ik vind juist, ik kom dan uit een dorpje. Dat is misschien ook je nostalgie of je opvoeding dan. Maar ik vond het juist fijn dat ik daar gewoon iedereen kende. En dat ik alles wist en dat ik ook eens een keer de beste ergens in was. En dat gaf zelfvertrouwen. En dan voel je ook eens een keer goed. Ja. Dat merk je daar ook. Dus namen van kinderen zijn ook vaak naar iets genoemd waar ze goed in zijn. Nou, laten we hier eens elkaar even aankijken. Waar ben jij nou goed in? Nou, dan denk je misschien iets, maar dan denk je verder en denk je, nou ja, ja, maar ja, Björn Borg kan wel veel beter tennissen. Er kon toen al veel beter tennissen dan ik ooit heb gekund.
Dus je wordt veel meer gezien in zo'n kleine groep.
Ja, en je zelfvertrouwen is beter. Mensen zijn toch... Ik kan me voorstellen dat... Of ik weet zeker dat je zingeving een hele belangrijke factor is voor overleving. Tenminste, hè, er zijn zelfs studies gedaan naar concentratiekampoverlevers. Dat waren de mensen die nog iets hadden om voor te leven. Die echt zingeving hadden. Ik wil dit of ik vind muziek zo mooi, daar ga ik voor. Ja, als jij in je leven alleen maar merkt dat je eigenlijk een nitwit bent, omdat iedereen om je heen eigenlijk allemaal veel coolere dingen doet en op Facebook post wat veel coolere dingen doen, dan denk ik, nou, ik vond het wel lekker bij de jarenverzamelaars. Telefoon weg.
Ja.
En ik was ook daar cool. En dat ik had een auto.
Ja.
Voor de rest kon ik niks. Want het jagen had ik niet. Ik had het veel te snel heet. Ik verbrandde. Ik moest continu smeren. Dat slapen vond ik een beetje moeilijk.
Je was natuurlijk een slappeling, maar voor de rest had je een auto.
Ik had een auto, dus ik was voor hun cool. En daardoor vond ik het leuk.
Ja, ja. Oké, dus dat is een factor. Eenzaamheid daardoor kwam natuurlijk ook niet voor, want je was altijd in een groep.
Nee, zelfs als je gehandicapt was, echt, dat is natuurlijk wel het uiterste. Echt gehandicapt werd wel echt achtergelaten in de bush. Dat is dan wel keihard aan zo'n cultuur. Dat snap je ook wel, dat werkt niet. Maar mensen, bijvoorbeeld, ik heb daar genoeg mensen gezien met polio, met een scheef been. Dat is gewoon, die worden meegenomen.
En ouderen?
Ook, worden meegesleept. Ja. Het is eerder zo dat als een oudere zelf denkt, ik kan niet meer, dat ze weglopen.
Oh, ja.
Daar zijn wel anekdotes van.
Oh. Dat is ook een bijzondere manier om...
Ja, dat is euthanasie, hè?
Ja, om je leven te beëindigen. Ja. Nou, veel bewegen, denk ik ook.
Ja, heel veel. En dan ook heel mooi compleet bewegen, hè? Dus rennen, lopen, maar ook boomklimmen. Ja, dus waar je hier toch veel mensen op een fiets ziet zitten of ziet hardlopen.
Ook dat is veel gevarieerder, die beweging.
Ja. Doordat het, zeg maar, het is niet... je staat niet met je gewichten te heffen. Want die boom die heeft ene keer daar een tak en andere keer daar een tak. En dan kom je hangen.
Ja.
Dus het is heel gevarieerd. Dus je ziet ook echt die spieren van die mensen. Ja, echt mooi.
Ja.
Hele gespierde lichaam waar je allemaal spieren ziet. Je denkt, oh ja, daar zit ook nog iets. Terwijl zo'n gemiddelde bankdruk. En dan weet je precies, die heeft zijn borstspieren en zijn biceps opgepompt. Maar er is veel meer.
Ja, oké. En nou werk jij als cardioloog. in een ziekenhuis. Ik denk, nou, je bent zo langzamerhand terechtgekomen op een plek die, ja, verder weg van Tanzania en de savanne kun je eigenlijk niet komen.
Ja.
Wat kun jij daar nog doen als cardioloog als jij kijkt met jouw evolutiebril naar de mensen?
Dat vraag ik me ook wel eens af. Maar mijn intentie ooit was juist het hol van de leeuw te vinden. Ja, eigenlijk de plek waar we het verst zijn afgedreven van de natuur.
Ja, en cardiologie vind ik ook echt een specialisme waar, ja, dat vind ik echt voor de technische boys en girls die houden van pillen en stents en operaties en moeilijke.
Ja, maar het probleem is dat juist die mensen dat kiezen, terwijl er veel meer te winnen is als er ook iemand zou zijn die verder kijkt dan dat.
Ja.
En daarom noem ik het ook, het is ook niet echt het hol van de leeuw. Het is de plek waar eigenlijk de mensen die niet geïnteresseerd zijn in deze behandelingsmanier niet aanwezig zijn.
Ja, dus jij wilde daar.
Ik wilde mijn niche creëren, verdienen en daarna gezien worden als, hey, dat is een leuke tak van cardiologie.
Ja.
En daar zoek ik nog naar.
Oké, ik wilde net vragen, is dit gelukt? Maar daar zoek je nog naar.
Nou ja, je merkt dus wel echt dat er geen, er is nog geen DBC voor. Hè? Dus je hebt in de gezondheidszorg, heb je, als je een ziek iemand hebt, dan kun je een DBC openen en doe je een onderzoek. Maar het DBC,
staat voor?
Diagnose-behandelcombinatie.
Dit is een administratief.
Dus eigenlijk is het het kostenplaatje.
Ja.
Het kostenplaatje voor iemand die ziek is. Je kunt geen kostenplaatje, ik heb een goed gesprek over preventie gevoerd, declareren bij de zorgverzekeraar. Die zegt, nou, leuk je het hebt gedaan, dokter Kuipers. Heb je lekker in je eigen tijd gedaan. Wij betalen jou niks.
Ja.
Dan had je pillen moeten voorschrijven of een peperdure scan moeten doen. Die hadden we klakkeloos betaald. Maar een goed gesprek over preventie, dat doen we niet aan.
Nee, ik voel hier een zekere frustratie.
Ja, ja, zeker. Maar dat is ook natuurlijk wel een algemeen bekend frustrerend iets. En wat nu ook wel ter discussie staat in allerlei media en op plekken in de politiek. Maar ja, de zorg is zo ingericht, waar we het eigenlijk met het gesprek mee begonnen. Hè? Ja. Dat is ingericht op hoe vragen. En dus ook de DBC's zijn ingericht op hoe behandelingen en niet op waarom behandelingen. Ja, dus en heel veel mensen hebben er heel veel baat bij. Ja, dus er is geen farmaceut die baat heeft bij een onderzoek subsidiëren wat preventie gaat onderbouwen. Sterker nog, zelfs de zorgverzekeraar, daar heb ik wel eens mee gesproken. Die zijn dan bang, die zeggen, ja, dat leuke preventieve verhaal van jou. Maar hoe snel heb je dat effect? Ja, dan probeer ik natuurlijk het kort te houden. Zeg ik, nou, dan kun je in principe in een paar jaar kun je er effect van hebben. Ja, maar dan is die patiënt vast aan een ander verzekeraar overgestapt.
Ja, ja, ja. Oh, het lijkt de politiek wel. Ja. En, maar je zei ook al aan het begin van het gesprek, ja, we lopen dood op deze manier. We stromen over met patiënten. En
de vraag is dus, gaat het schip zinken?
Ja.
Of gaat het schip slagzij maken overstag? Ik weet het niet.
Nee.
Ik zie zoveel mensen die vastzitten in het oude patroon, die dat niet willen opgeven en het ook niet kunnen.
Nee.
He, dus de gemiddelde arts die er nu zit, hadden we het voor de uitzending even over. He. Er zit gewoon een hele oude generatie. En er is een jonge generatie die nog niet eens is ingestroomd, omdat de zorg niet mag groeien. En die oude generatie heeft die opleiding niet gehad. Kun je ze in die zin ook niet kwalijk nemen.
Met die opleiding bedoel je in ieder geval die blik, die paleo-achtige.
Ja, dus preventie überhaupt.
Preventie.
En bijvoorbeeld, die zijn nog steeds. Die hebben voornamelijk gehoord dat micronutriënten niet werken. Want dat is echt een Nederlands paradepaadje. Mm. Vereniging Kwakzalverij is hier heel groot. Heeft goede dingen gedaan. Maar heeft ook wel zijn nadelige gevolgen. Waardoor heel veel artsen bang zijn gemaakt voor micronutriënten. Het werkt allemaal niet. Dan voed je de playpot mee. Terwijl als je naar Duitsland zou gaan, hoor je ineens een heel ander verhaal.
Dan krijg je wel allemaal landen vitamines voorgeschreven.
Ja. Dus dat kan niet in één van twee 100% kloppen.
Nee.
En toch is het vrij verschillend. Dus je zit nu een beetje vast in dat een oude generatie die prima boert, die heeft dus geen reden, juist om dat prima boeren, om iets anders te gaan doen.
Nee, maar jij zegt de dokters die zijn tevreden. Tenminste, de oude generatie. De farmaceuten zijn tevreden, maar zijn de patiënten tevreden?
Die weten niet beter.
Nee. Die krijgen een pilletje voor hun hoge bloeddruk en denken, nou, mooi.
Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk ook lastig vergelijken. Hè? Want ze zien niet iemand anders die preventief advies geeft en die slank de spreekkamer uitkomt. Ja, daar gaat ook wel wat tijd overheen.
Ja.
En het is natuurlijk ook een bepaalde groep die bij de cardioloog terechtkomt, waarbij je ook eigenlijk wel kunt zeggen, misschien is dat ook wel een achterhoede gevecht. Misschien moet je op een andere plek meer gaan inzetten op preventie.
Had je niet beter huisarts kunnen worden?
Wellicht. Ik moet wel zeggen dat ik het... De cardiologie is wel echt... Daar gebeurt het. En ook als je het verschil wil maken... Stel, ik zou ooit een PRTR krijgen om wel iets te kunnen doen. Dan denk ik aan onderzoek om te bewijzen dat mijn dingen werken. Mm-hmm. Ja, ik hoop dat ik dat dan in mijn leven kan. Hè? Want zo'n studie heeft dan inderdaad, omdat het preventief is. Hè? Zo'n medicijn heb je na 3 jaar of 5 jaar resultaat.
Ja.
Als ik een grote preventieve trial zou willen opzetten, mogen opzetten, kunnen opzetten. Ja, dan wil je eigenlijk 10 jaar, misschien wel 20 jaar mensen volgen.
Ja.
En dan ben ik nog net niet met pensioen gelukkig. Hè? Maar dat... Daar hoop ik nog wel op. En daar zou ik best wel energie uitputten en daarop willen wachten.
Ja. En wat vertelt dokter Kuipers aan mensen als hij de kans krijgt?
Aan mensen of bedoel je patiënten in
aan
de spreekkamer?
Aan patiënten. Zo van, ik heb hier voor je een pil, maar ik heb ook dit. En wat is dan dit? Wat is het andere alternatief wat je ze te bieden hebt?
Nou, wat ik merk, heel erg merk, is dat ik überhaupt het noem.
Ja.
En dat krijg ik ook best wel vaak terug. Dat patiënten letterlijk gisteren nog, niet vandaag. Gisteren nog een patiënt met een BMI van 42. Een BMI, denk de meeste mensen het weten. Hè, maar iemand dus met zwaar overgewicht. Heel zwaar overgewicht, 120 kilo. Die kwam daar vanwege een hartritmestoornis. Die als belang een van de allerbelangrijkste oorzaken heeft overgewicht. En ze had allerlei zware medicijnen gehad. Er was al een ablatie, dus het wegbranden van die ritmestoornis besproken. En ik zag die BMI en ik dacht, oh mijn god. En ik ga die spreekkamer in. En ik, zoals altijd, ga als eerste even zitten. En ik zeg, goh, heeft u last van? Ja, van die hartritmestoornis. En ik weet hoe dat komt. Iemand loopt al 5, 6 jaar bij een cardioloog. Je denkt, dat is wat ik uitgelegd. Nou, dat kon ze wel een beetje zeggen. Hè? Dus dat is het hart slaat op hol. Maar ik zeg, maar hoe komt dat dan dat het op hol slaat? Nou, daar keek ze een beetje glazig aan. Ik zei, weet je wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor die hartritmestoornis? Nou, kon ze eigenlijk ook niet noemen. Nou, toen begon ik dus over dat een hoge druk was. Wat bijvoorbeeld bij een hypertensie, een hoge bloeddruk, maar ook bij overgewicht.
Ja.
En zei ze, nou, weet u dat nog nooit iemand me dat verteld heeft? Nou, dat vertelde ik aan collega's. Die zeiden wel, ja, je moet wel bedenken dat heel veel patiënten dat niet onthouden. Maar ik denk wel, ja, maar ik leg er wel op een hele bepaalde manier echt veel nadruk op. Want ik denk dat veel collega's zouden zeggen, hè, overgewicht is een belangrijke risicofactor, dus je moet afvallen. Maar we kunnen dit medicijn geven en dat werkt ook goed. En als dat niet werkt, doen we een ablatie.
Ja.
Terwijl ik stopte, u moet afvallen. En verder ben ik ook niet gegaan. Ik ben niet over medicijn, niet over ablatie begonnen. Omdat ik het puur eigenlijk niet eerlijk vind aan een patiënt, maar ook naar de maatschappij niet, om medicijnen en een ablatie aan die vrouw aan te bieden. Ja. Terwijl ze niet eerst is afgevallen.
Want dan ben je aan het dweilen met de kraan open. Aan de andere kant, afvallen, daar hebben we het ook al vaker over gehad in deze podcast, is hartstikke moeilijk.
Ja, maar als niemand, dat vond ik juist het mooie van deze opmerking van die vrouw. Ja. Niemand had het ooit verteld. Ze was er nooit aan begonnen.
Nee.
Ze zei, maar dan heb ik een stok achter de deur.
Ja, precies. Ja.
Het is natuurlijk, je kunt altijd zeggen dat afvallen moeilijk is, maar het is ook voor een deel van de mensen die afvallen
wel lukt. Ja.
Prima lukt. Ja. En dat moeten niet iedereen nu in het hoekje duwen. Dat afvallen, nee, dat lukt toch niet. Ja, want dat voel ik dan nu een beetje in de spreekkamer. Dat het eigenlijk, waarom misschien mijn collega's het niet durven te noemen. En je mag niet over overgewicht beginnen. Nee, want dat is eigenlijk, mensen die hebben het echt al, die horen dat de hele dag. En die zijn er echt al mee bezig. Nou, ik zou het altijd bespreekbaar maken.
Ja, oké. Dus dat doe je sowieso, overgewicht. Ja. En heb je ook nog andere dingen die je altijd noemt? Bijvoorbeeld vitamines of bewegen?
Op bewegen ga ik altijd in. Maar kort. Als in, bewegen is belangrijk. Hè? Heel veel mensen denken dat je na een hartinfarct weer niet mag sporten. Nee, juist, je moet juist in beweging blijven, is heel gezond. Ik benadruk dat soort lifestyle dingen wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik juist hier zo natuurlijk in zit. Dat ik niet weet in hoeverre mijn collega's dat nou niet doen. Het zou best eens kunnen dat heel veel collega's dat helemaal niet benoemen.
Ja.
En qua voeding... Ja, ik heb natuurlijk ook een beetje naam. Dus er komen ook wel mensen in mijn spreekkamer die dan echt al wel iets verwachten. Maar ik probeer ook wel bij de mensen die, bij wijze van de poli van een collega zijn, toch wel wat even te benoemen. Goh, wat eet u dan?
Ja.
En ook nog een leuke anekdote. Een vrouw die wilde afvallen, wat echt niet lukte. Alles nagevraagd. Op een gegeven moment bleek dat ze de thermostaat thuis op 26 had staan.
Oeh.
En dan had ik dus blijkbaar ook tijd voor om in die 10 minuten op uit te komen. Dat was wel een hele grappige bevinding. Dus ik probeer wel wat vragen te stellen van, hoe kan het nou dat u zo ongezond bent? Dat zeg ik dan niet op die manier, maar ik ga wel wat dingen af. Hè? Dus het bekende verhaal, ik eet niks meer, ik drink bijna niks. Het enige wat ik drink is sinaasappelsap.
Ja.
5 pakken per dag, ja.
Ja, ja, ja. Ja, dat zijn van die dingen die je dan tegenkomt.
Ja, maar ook wel
omdat jij ernaar durft te vragen.
Ja.
Of durft. Omdat je er tijd ervoor neemt om ernaar te vragen. Komen dat soort dingen naar voren.
Ja, en het ook zo vaak gedaan omdat ik het heel snel kan.
Ja.
Dus snel kan schakelen en een beetje aftasten van. Die hoek moet ik misschien zoeken.
Ja, ja. En dat zouden meer artsen moeten doen.
Ja.
En dan zouden de patiënten er vervolgens ook iets mee moeten doen.
Ja.
Dat is natuurlijk stap 2.
Ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk een hele discussie hoe je dat moet doen.
Ja.
Hè, maar dat er bijvoorbeeld geen DBC is voor zo'n preventief iets. Hè, dus dat als je in de cardiologie... Ik had het er ook daar vandaag weer over. Hè, dus het Nederlands Vereniging van Cardiologie Congres heeft dan een afdeling preventie. Maar dat is allemaal secundaire preventie. Dus het gaat dus voornamelijk over dat mensen een fietstest krijgen na een hartinfarct.
Mm.
Terwijl ik denk van nou, dat lijkt me ook wel een soort opportunity om veel breder de preventie in te duiken en er meer mee te doen.
Maar dat is natuurlijk weer de manier waarop het ziekenhuis is ingericht. Jij ziet pas mensen als ze al iets hebben.
Nou, dat is niet altijd zo.
Niet altijd.
Ja, er worden ook echt hoogrisicopatiënten naar de cardiologie gestuurd. Er komen notabene heel veel patiënten uitsluiten hartinfarct. Ja, als de huisarts al twijfelt over een hartinfarct, is het vaak een hoogrisicopatiënt.
Ja.
Die hoogrisicopatiënt, daar gaan wij niet voor niets een onderzoek naar doen. Want dan zien we ook wel dat het vaak een tijdbomachtig persoon is. Dat zou ik prachtig vinden als die niet terug worden gestuurd naar de huisarts. Want de huisarts gaat die patiënt daarna niet opnemen in zijn cardiovasculair risicomanagementprogramma. Nee, de huisarts krijgt de brief, de patiënt gaat gewoon naar huis.
Ja, en jij zou dan een DBC willen om die patiënt.
Ik wil eigenlijk zeggen, die gaat naar de anderhalve lijn en die komt nog even bij ons.
Ja.
Die wordt uitgebreid, bewijs van door een verpleegkundig specialist of een POH. Hè, waar dus hele discussies over zijn. Want die wou notabene een zorgverzekeraar in deze regio. Wou die ook nog wegbezuinigen. Maar die leveren hele belangrijke bijdrage. Ja. Iemand die een half uur gaat zitten en gaat luisteren.
Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat je af en toe wel een beetje gefrustreerd raakt van deze. Want je ziet eigenlijk de oplossing.
Ja.
En je kunt hem niet kwijt, die oplossing. Nee, alleen op kleine maniertjes.
Ja.
Op kleine... Ja. Kleine puntjes. Ja,
en het zit precies vast in datgene wat je eigenlijk dus niet... Wat amoreel is, namelijk geld.
Ja. En we begonnen met te zeggen van... jij bent de eerste persoon die op de evolutionaire geneeskunde is gepromoveerd. En dan ben ik nu tot slot wel benieuwd... Hoe staat het er nu voor, 10 jaar later?
Nou, ik ben nog steeds lekker bezig met dat evolutionaire. Er zijn niet... heel veel mensen meer gepromoveerd in evolutionaire geneeskunde.
Dat is jammer.
Het is wel zeker tijdelijk even deel in een curriculum geweest. Bijvoorbeeld bij Hanno Peil in het LUMC. Op een gegeven moment heb ik echt een vak mogen geven. Of ik was onderdeel van de docenten die het vak evolutionaire geneeskunde. In Groningen is er sprake van geweest. Het heeft nog niet echt een doorbraak gehad. Maar uiteindelijk, ja, geef het beest een beestje naam. Je merkt wel dat er meer waarom-vragen zijn.
Okay.
Dus de hele preventieve beweging is hier wel mee bezig. En als ik zie zelf hoeveel artsen ik door mijn handen heb gehad. Ja, honderden huisartsen, ook apothekers inmiddels, die ik les mag geven. Ja, daar blijft denk ik toch wel iets hangen. Want je merkt toch altijd dat een goed verhaal... Dat Afrika-verhaal slaat wel aan.
Ja.
Het blijft hangen. Het is te visualiseren. Mensen snappen het. Je hoeft het niet te onthouden. Want je snapt het.
Het is gewoon logisch. Ja.
In één keer valt bij heel veel mensen het kwartje. Zeggen, natuurlijk. We komen uit Afrika. En voor mij is zo'n 6 miljoen jaar terug. Ik ken al die jaartallen ongeveer. Wanneer is dat en dat het beest ongeveer afgesplitst bij wijze van. Maar als je daar geen idee van hebt. Dan heeft zo'n tijdspanne. En hoe kort de tijd zijn we landbouw aan doen. Voor sommige mensen hebben we dat niet altijd gedaan. 1 miljoen jaar landbouw. Als je het vraagt, mensen hebben geen idee.
Nee, nee.
Als je dat dan toch een beetje helder neerzet, dan valt er wel heel vaak een kwartje.
Ja, oké. Okay. Nou, ik ga je nog één vraag stellen. En dat is, stel je luistert naar deze podcast en je denkt, die Remco Kuipers, die kan ik wel volgen. En ik zou wel wat meer als meer willen leven volgens mijn genen. Dus meer als een jager-verzamelaar. Wat zijn dan jouw 4 beste tips qua eten om te beginnen?
Ja, nou... Het allerbelangrijkste is denk ik is dat de basis van je voedsel moet zijn groente aangevuld met fruit.
Oké. Okay.
Dan zou je meteen daaraan vast kunnen plakken. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Dus niet meer de koolhydraten of de zetmeelbronnen zoals aardappelen, brood, rijst, pasta als basis. Daarna denk ik ook dat...
Die kun je wel eten, maar in kleinere hoeveelheden? Bedoel je dat?
Ja,
of je kunt ze niet eten?
Ja, de hassebi eten ze ook wel. Je hoeft ze niet te eten.
Ja.
Je kunt ze prima eten, maar eet ze dan echt veel minder. Ja. Als je ziet hoe een gemiddeld bord er nog uitziet. Hè, dus,
half aardappelen, een beetje groente. Ja.
Ja. Ik denk dat vis-vleesverhouding vrij scheef ligt. Ik kom niet een boze boeren in mijn nek krijg nu.
Je krijgt sowieso boze boeren in je nek. Want altijd. Je hebt het al over de landbouw gehad.
Oh ja, precies. Ja. Nou, dan kan ik net zo goed nu aanvullend zeggen. Ik vind dat vlees helemaal niks toevoegt. Ja, dus uiteindelijk kan die er voor mij enorm uit. Wordt het ontzettend overdreven hoe belangrijk vlees is. Dus de hele veestapel in Nederland mag bij mij, van wat mij betreft, op gezondheidsniveau echt gedecimeerd worden. En kunnen we beter inzetten op visfarming. Hm. Ja, wat op veel vlakken een veel gezonder iets is. Ja, ik weet niet wat daar de uitstoot van is. Maar nee. Daar heb ik het dan niet over. Maar de hoeveelheid zuivel en vlees, ja, dat is evolutionair, is het eigenlijk allebei vreselijk overdreven veel aanwezig in onze huidige voeding.
Ja, want veel mensen denken wel bij een oerdieet, oh, dat is alleen maar vlees. Maar dat is dus helemaal niet zo.
Nee, precies. Dat is wel wat sommige uitleggers van de paleo-dieet ervan maken. Ja. Om vervolgens in de sportschool 6 biefstukken te kunnen weg. Maar dat is dus eigenlijk, als je kijkt, men ging niet direct iets ervan op een buffels te jagen. Ja. Daar is een hele periode vooraf gegaan. Nee, dus inderdaad, het is echt de basis groente en fruit. En dan veel meer vis dan vlees. En vlees eigenlijk helemaal minimaliseren.
Mm-hmm. Hoe kom je dan aan je eiwit? Want je eet niet elke dag vis, neem ik aan, of wel?
Nee, ik eet geen elke dag vis. Maar uiteindelijk hebben we ook niet zoveel eiwitten nodig. Mm-hmm. Dat heb ik zelf een keer uitgerekend in mijn boek. Toen dacht ik nog best veel. Maar als je dan kijkt hoeveel je lichaam ook kan sparen. Hoeveel er daarnaast in andere plantaardige producten zitten eiwitten. Daar kun je best heel wat uithalen.
Noten, peulvruchten.
Ja, precies. Dus in die zin, als mensen heel letterlijk mijn oerdieet nu bijvoorbeeld erbij pakken. Ze zeggen, hey Kuipers, wat zeg je nou? Nee, klopt. In die zin ben ik bijgedraaid. Mm-hmm. En heb ik best wel gezegd, we hebben veel minder vlees nodig dan ik destijds berekend heb.
Ja.
Met nieuwe inzichten.
Ja.
Verder denk ik dat beweging een hele nieuwe gaat worden. Ik vrees dat ik op 5 ga uitkomen, maar goed.
Ja.
Dat bewegen, hè, dus dat we...
Bewegen is niet nieuw, toch? Of wat bedoel je?
Nee. Ik bedoel zeg maar dat we... Als je moet zeggen, wat is nou het verschil tussen die oermensen nu? Dan zeg ik dus, dat zijn die groenten en die fruit. Dat is veel meer vis, veel minder vlees. Dat is veel meer bewegen. Waarbij dus niet alleen duursport, maar ook krachtsport belangrijk is. Dus eigenlijk een beetje crossfit-achtige lifestyle. Dus veel leukere dingen doen met dingen om je heen. Ik ben er ook voor dat zeg maar woonwijken gewoon standaard parkjes hebben met optrekbalken, met opdrukhekjes. Met
bomen
gewoon,
waar je in kunt klimmen.
Bomen waar je in kunt klimmen. He, dus dat het niet allemaal zo steriel is. Dat je wat bij ons overigens over hondenpoep ligt en alleen maar mensen hun honden uitlaten. Huisdieren weg vind ik ook nog een belangrijk punt. Maar goed, niet meteen acuut.
Oh ja, nu krijg je echt ruzie met heel veel mensen.
Ja, precies.
Ja, dat was niet punt 4. Die hebben we even...
Precies. Nee. Nee, de volgende was nog eigenlijk die ik al benoemd heb. Dus de aandacht voor elkaar.
Ja.
Ja, dus die kleinere groepen. Ik vind überhaupt overbevolking is voor mij wel een issue. Ik denk dat we dat op een hele andere manier moeten bespreken dan het technisch haalbare ervan. Hè. Als je die discussies ziet over, is de wereld nou overbevolkt? Ja, dan gaat het in die end gaat het over, kunnen wij met deze aardbol nog voldoende voedsel produceren voor? Nou, er zitten bij mij betreft al, is dat een non-argument. Het gaat bij mij betreft om, A, we zijn met veel te veel mensen om je niet continu overal alleen in de massa te voelen. En daarnaast, ik geniet enorm van natuur. En die gaat wijken. En als je dan zegt, dat maakt mij niet uit. Ja, dat is een andere discussie, maar dat maakt mij wel uit. En ik geniet daarvan en dat geeft mij rust. En dat zie je aan die Hudson Bee ook. Hè. Die hebben echt bepaalde dieren die ook heilig zijn. Daar worden niet op gejaagd. Ook al komen ze, hebben ze honger, ze gaan bepaalde beesten niet doodmaken.
Ja.
Ja, dat...
Is dat punt 5? De natuur? Of zijn we bij punt 4?
We zijn eigenlijk nog bij punt 4. Dat was dus de aandacht voor elkaar.
Aandacht voor elkaar, ja.
Nou, dan ben ik daardoor de punt 5 eigenlijk kwijt. Wat was dat nou?
Niet zo hard werken. De gezondheidszorg veranderen.
Nee, ik weet niet meer. Het was een kleintje hoor, die ik erbij had bedacht. Ik denk, die kan ik ook nog noemen. Dus ik denk dat dit wel de hoofdpunten zijn.
Ja. Nou, mooi. Ja. Dankjewel. Laten we allemaal iets meer leven volgens onze verre voorouders. Want daar kunnen we dan nog wel wat van leren.
Ja, denk ik wel.
En ik hoop dat het je lukt om ooit weer naar Tanzania te gaan. Of in ieder geval om een groep mensen te vinden met van die prachtige lage insulinewaardes. Dat je daar een mooie promotie op kan nog een keer op nog gewoon nog een keer gaan promoveren.
Kan laten promoveren.
Iemand op kan laten promoveren.
Zeker.
En dat dit wat meer gemeengoed wordt in de geneeskunde. Dankjewel, Remco, voor het gesprek.
Leuk.
Je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet, gepresenteerd door Carine Hoenedos met producer Jonne Serize. De Jeerlings maakte voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast? Kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan. Dat vinden we heel leuk. Je kunt reageren via Vriend van de Show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten of een extra vraag aan onze gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook, al voor €1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt, bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.